Ja, groot is uw trouw, o Heer. Ondanks het feit dat de mensheid, deze planeet, zichzelf de vernieling in helpt, heeft God zijn trouw getoond door al 2000 jaar mensen te roepen, zoals jij en ik, om in hem te geloven en ook te mogen leven tot zijn eer. En daarvoor geeft hij ons iedere dag wat wij nodig hebben. Het brood, het levende brood uit de hemel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is een voorrecht dat ik vanmorgen niet alleen ben gekomen, maar mijn gezin bijna compleet, er ontbreekt er eentje, heb meegenomen. Mijn vrouw Ilona en Julia en Ella, 12 jaar geleden, weet u nog? Toen kwam ze hier binnen als een babytje. Ja, schattig was dat, hè? En nu is ze alweer op de middelbare school. Zo snel gaan die dingen. Dus, we zijn blij hier te zijn. En ik wil met u vanmorgen nadenken over wandelen. Zitten hebben jullie gehad, hè? Jullie zitten ook. Maar geestelijk zitten. En nu Efeziërs hoofdstuk 4 met elkaar. Dat gaan we lezen. Ik denk dat het ook wel geprojecteerd gaat worden. Dat is Ezechiël. Dat is ook mooi, maar Efeziërs 4. Even zoeken. Ik heb geen Ezechiël voorbereid, maar ik kan er wel iets over zeggen. Ik ga gewoon lezen. Ja. Zoekt u het op als u een Bijbel heeft meegenomen. Efeziërs hoofdstuk 4. En dat zijn 16 versen. Ik lees dan uit de HSV-vertaling. Zo roep ik, schrijft Paulus, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam. En één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Maar aan ieder van ons is de genadegave gegeven, of de genade, naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Kijk, we zijn er. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Opdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Want van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de lezing uit het woord van God. Paulus schrijft aan Timotheus, houd aan met voorlezen in 1 Timotheüs 4. Dus belangrijk dat we ook het woord blijven lezen en voorlezen. Ja, nou jullie zijn bezig als gemeente met de brief aan de Efeziërs. Klopt hè? En dit is een hele bijzondere brief. Want eigenlijk is hij alleen geschikt voor die mensen, als u even meegaat naar hoofdstuk 1, vers 1, daar staat in deze vertaling heiligen en gelovigen, maar er staat eigenlijk aan de heiligen en getrouwen. Dat wil zeggen, dat zijn mensen die zijn trouw. Trouw aan de Heer Jezus. En als je trouw bent aan de Heer Jezus, ondanks je fouten en ondanks je struikelingen, ben je geschikt om de diepere dingen op te nemen. Paulus kon dus niet aan de Korintiërs of aan de Galaten spreken over de raad van Gods wil. Hij moest ze corrigeren, maar de Efezebrief is geschreven voor die mensen. Je kunt ook in vers 15 dat bijvoorbeeld lezen, hoofdstuk 1. Kijk er maar mee. Er staat dat hij gehoord had van het geloof in de Heer Jezus, dat onder ze is, en van de liefde voor alle heiligen. Dus dat is wel een voorwaarde om het op te nemen. De raad die God zich heeft voorgenomen in zijn eigen hart ten aanzien van jullie, van mij, van de gelovigen. Nou, wat is dan die raad? Die raad vindt u in hoofdstuk 1, vers 4 tot en met vers 11. Ik ga dat niet allemaal herhalen, maar ik pik er wat dingetjes uit. We leven in een hele individuele tijd vandaag, dat weet u hè. Het gaat allemaal om mij en om ik. Maar in deze brief gaat het niet om mij, maar het gaat om wat Gods hart vreugde geeft. Waar hij blij van wordt. Nou, dat is de raad van zijn wil. En dat is, vers 4 van hoofdstuk 1, wat hij voor de grondlegging van de wereld een gezelschap, de gemeente van God, heeft uitgekozen om helemaal gelijk te zijn aan de Heer Jezus, zijn zoon, die van eeuwigheid al bij hem was. Daarvoor moest de Heer Jezus mens worden en sterven voor onze zonden, vers 7. Maar uiteindelijk ben je dan, als je gelooft, heilig, onberispelijk. Petrus zegt, deel aan de goddelijke natuur gekregen, moet je je voorstellen. Voor God. En daar wordt hij blij van, dat er een gezelschap is, de nieuwe mens, Efeze 2, vers 15. Die helemaal net zoals zijn zoon op aarde was, heilig is. En dan zegt u bij uzelf, ja, maar ik ben dat helemaal niet. Nee, dat klopt. Maar qua positie wel. En dan gaat vers 5 verder van hoofdstuk 1. De raad van zijn wil. Dat is dat hij ook graag zijn gedachten aan jou kwijt wil. Er staat een HSV tot kinderen gemaakt, maar dat moet eigenlijk zijn dat we zijn voorbestemd tot het zoonschap. Dat wil zeggen, de Vader wil niet alleen mensen hebben die heilig en onberispelijk zijn, maar ook volwassen zijn, opdat ze zijn gedachten zouden kunnen begrijpen. En zijn gedachten zijn over de geliefde zoon. Dat is vers 6. Hij wil graag zijn vreugde kwijt aan jou over zijn zoon, de Heer Jezus. Zodat jij ook net zo blij wordt van hem als hij is. En dan heb je gemeenschap met de Vader. Dat is zijn verlangen. Dus vers 5 zegt, voorbestemd tot het zoonschap. Niet kinderen. Daarom hou ik ook niet zo van de HSV, maar ik ben meer van de telos, dat weet u hè. Detail. Dus u bent bijzonder gezegend. En dan tenslotte vers 6 zegt in hoofdstuk 1... Lees ze maar even mee. Er staat, u bent begenadigd in de geliefde. Zie je dat? Weet je wat dat betekent? Dat u net zoveel liefde van de Vader ontvangt als hij voor zijn zoon heeft. Daar gaat ook Johannes 17, vers 26 over. De liefde waarmee de Vader mij lief heeft, heb ik aan hen bekend gemaakt, zegt hij. De naam van de Vader is dat. U bent geliefd, niet in uzelf, maar in de Zoon. U bent in hem geliefd, in Christus. Want u bent rein, u bent heilig, u bent onberispelijk. U bent aan het hart van de Vader gebracht. Dat is uw roeping. En dan zegt vers 10 en 11 ook nog, straks als de Heer Jezus komt, dan wordt u erfgenaam met hem. Dan zult u met hem stralen in de heerlijkheid. En dan zal de glans van al die geloven de aarde verlichten tot heerlijkheid van God. Vers 12, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is uw roeping, dat is zitten. Nou, als je dat niet begrijpt, dan kun je ook niet met vers hoofdstuk 4 verder. Want daar beginnen we met wandel, leef, overeenkomstig je stand. Je moet wel leven naar je roeping. Dus als je geliefd bent, moet je lief hebben. Als je heilig bent, moet je heilig leven, enzovoort. Als je tot één lichaam bent geroepen met elkaar, de gemeente in Haarlem hier. Ja, dat is de uitdrukking van het ene lichaam wereldwijd. Ja, dan moet je ook elkaar aanvaarden, zegt vers 2. Nou, die wandel, daarvan zegt Paulus in hoofdstuk 4, dat hoort zichtbaar te worden in de gemeente. Hoofdstuk 5 in de samenleving. En hoofdstuk 6 en einde van hoofdstuk 5 in je sociale relaties, huwelijk, werk, gezin. Als het niet zichtbaar wordt, dan ken je ook je roeping niet. Dat is eigenlijk het punt, wandelen. Nou, gaan we even naar vers 2. Dan beginnen we al gelijk met iets heel moeilijks vandaag. Kijkt u maar mee. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld elkaar verdragen in liefde. Lukt dat een beetje of niet? Nou? Ja, kijk even naar jou. Wij zijn geneigd om alleen die mensen een beetje op te zoeken die we zelf best wel aardig vinden, toch? Maar Paulus zegt, verdraag elkaar. Want je bent geroepen tot één lichaam. Hoofdstuk 1, vers 23 zegt, de gemeente is de uitdrukking van de Heer Jezus. De vervulling van hem. Maar ja, ik moet wel even erbij zeggen, dit gaat wel over mensen die getrouw zijn en geloven in de Heer Jezus hebben. Je kunt niet alle mensen maar accepteren, verdragen, die zeggen dat ze de Heer Jezus volgen. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Mensen die een dwaalleer aanhangen, kan ik niet verdragen. Die moet ik van me weghouden. De mensen die in zonde leven, overduidelijk, ik heb het niet over fouten maken, struikelen of wat dan ook, maar mensen die echt bewust dingen doen waarvan de Bijbel zegt, nee, die moet ik ook niet gaan verdragen. Dit gaat over de gemeente in Efeze, waarvan iedereen maar één doel heeft. En dat is de Heer Jezus eren. Zoals Paulus in Romeinen 14 zegt, joh, er zijn mensen die eten geen vlees, er zijn mensen die houden allerlei feestdagen, maar ze doen het voor de Heer, toch? Dus moet je ze aanvaarden. Als iemand iets voor de Heer doet en je bent het niet mee eens, het is niet jouw manier, dan zegt Paulus, je moet geduld hebben. Ook als ze niet in alles hetzelfde denken zoals jij, mag je ze wel proberen de waarheid wat beter uit te leggen. Zoals Priscilla en Aquila dat deden met Apollos, weet je wel, Handelingen, wat is het, 21? Maar met geduld, geduld. Moeilijk, hè? Toch, vind je niet? Vandaag hebben we een groot probleem in de gemeente, individualisme. Nou, dan noemt hij 7 kenmerken. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde, verdraagzaamheid, eenheid en vrede. Dat zijn allemaal kenmerken van de Heer Jezus. Nou, laat ik een paar dingen erover zeggen. Nederigheid wil zeggen dat je van jezelf niet hoger denkt dan nodig is. Sterker nog, dat je de ander hoger acht. Nederigheid, de Heer Jezus zegt, ik ben nederig vanuit leer van mij. Nou, ik ben ook niet altijd nederig hoor. Kan je zo vragen aan mijn gezin. Maar is het mijn verlangen? Wordt er iets van gezien? Het is een prachtige eigenschap, nederigheid. Romeinen 12 vers 3, niemand moet hoger van zichzelf denken als hij of zij dat zou moeten doen. En vandaag zijn er best wel veel mensen in de gemeente, ik kom ze vaak tegen, Die hebben het gelijk aan hun zijde. En op zich mag dat natuurlijk. Maar ze hebben geen nederigheid. Hard, kil, afstandelijk. Paulus zegt, dat is niet je roeping hoor. Dan wandel je niet waardig je roeping. Je leeft niet naar je stand. Dus nou ja, vraag u zichzelf maar af, ben ik nederig? En dat word je pas als je naar de Heer Jezus kijkt. Er is geen wet of regel die zegt, word nederig. Dat gaat toch niet lukken. Maar aan het einde van het hoofdstuk zie je, vers 16, dat je opgroeit naar hem. Hoe meer je van hem ziet, hoe meer je vervuld raakt met wie hij is. Hoe meer je zegt, oh, ik lijk nog lang niet op hem. Maar het is wel mijn verlangen. Zoals hij is. Nederig. En het volgende woord is zachtmoedig. Dat wil zeggen dat je omgaat met datgene wat tegengesteld is aan jouzelf. Dat is zachtmoedigheid. Nou ja, ik heb een vrouw die is totaal tegenovergesteld als ik. Ik ben vlug, snel, bam, bam. Zij is verstandig en rustig. En nou ja, zachtmoedigheid wil zeggen, dat moet ik accepteren. Ik moet daarmee omgaan. Zo is het in de gemeente ook. Er zijn allerlei verschillende types hier in Haarlem, toch? Zachtmoedigheid, dat zijn die mensen die kunnen omgaan. Het volgende woord is geduld met anderen. Het motief is de liefde. En geduld wil zeggen omgaan met hen die nog helemaal niet nederig zijn, nog helemaal niet zachtmoedig. Die eigenwijze mensen, weet je wel, jij bent niet eigenwijs, maar die anderen wel natuurlijk. En daar moeten we dan in geduld mee omgaan. Nee, onzin. Nederigheid zegt, ik ben zelf eigenlijk nog helemaal niet waar ik moet zijn. Dus laat ik me niet te hoog van de toren blazen. Dat is nederigheid. Verdraagzaamheid wil zeggen, niet je eigen recht zoeken. Oei, oei, oei. Dat is lastig. Je wilt toch dingen rechtzetten vandaag? De Heer Jezus zegt, als mijn koninkrijk van hier was, Johannes 18, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben, maar dat hebben ze niet gedaan. Verdragen. De hele eerste brief aan Petrus gaat over verdraagzaamheid. Eenheid. Ga ik zoiets over zeggen. Dat is iets natuurlijks vanuit de geest. Dat is niet van we maken allerlei afspraken en dan hebben we eenheid. Nee. De geest, de eenheid van de geest bewaren. En tenslotte de vrede. De vrede wil zeggen dat we allemaal de Heer Jezus zoeken. En onszelf onder zijn oordeel plaatsen wat het vlees betreft. Wat onze eigen egoïstische, eigenwijze ik betreft. Dat is vrede. Vrede is eenheid in verscheidenheid. Nou, vers 3 zegt dit. Wordt vaak verkeerd begrepen, maar er staat dit. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Daar staat niet de eenheid van het lichaam bewaren, want dat is al een eenheid. De eenheid van de geest bewaren wil zeggen, als een andere gelovige uit Haarlem hier binnenkomt, hij behoort niet tot dezelfde club als dat wij behoren. Maar zo'n persoon is een kind van God. Dan aanvaard ik zo iemand als een broeder of een zuster. Ik bewaar de eenheid van de geest. In de band van de vrede. Tenzij zo iemand een dwaalleer volgt of in zonde leeft. Dat heb ik net gezegd. Daar gaan we even niet van uit. We gaan ervan uit dat het iemand is die met alle oprechte motieven de Heer Jezus zoekt. Zo iemand heb ik te aanvaarden als een kind van God. Er is immers één lichaam. Hij noemt ook weer 7 aspecten. Eén geest. Er is één hoop, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader. Dus waarom zouden we dan verdeeldheid brengen als er éénheid is in de Godheid, in zijn plan, in zijn raad, in zijn woord? Nou, er zijn heel veel kerken inmiddels, heel veel groepen. Dat is niet het ene lichaam. Het is niet de eenheid van de geest. Er zijn mensen die alles een eigen invulling geven, dus niet de ene Heer. Er wordt heel verschillend over de doop gedacht, dus niet de ene doop, enzovoort. Er is één hoop, niet allerlei verschillende hopen. Ik ga er vanavond iets over zeggen, hoop ik, in Nunspeet, hoop ik. Nou, hoe wandelen we dan naar onze stand? Vers 7 zegt, ja, de Heer geeft gaven. Kijk, aan ieder van ons. Vers 11 zegt, er zijn ook verschillende mensen gegeven aan de gemeente. Niet iedereen is een herder of een leraar of een evangelist. Maar iedereen, zoals hier vanmorgen aanwezig is, heeft een genade ontvangen. Om de eenheid te bewaren en samen op te groeien tot de Heer Jezus. Maar er staat wel bij, kijk maar mee, naar de maat van de gave van Christus. Dus de een heeft wat meer dan de ander, of anders dan de ander. En dat moeten we accepteren. Dat ik het woord mag uitleggen, is een gave. Maar ik moet niet gaan denken dat ik ook nog eens een keer een kei ben in pastoraat, of dat ik een soort apostolische bediening heb, of weet ik wat allemaal. Nee. Nederigheid is, oké, dit is het en de rest mogen anderen doen. Nou, de Heer Jezus opgevaren, staat er. Zie je dat? En vanuit de hemel, vanuit de hoogste hemelen, geeft hij aan jullie allerlei mensen. Apostelen en profeten, vers 11, die hebben we in de Bijbel. Die zijn er vandaag niet meer. Daar gaan mensen straks vast over tegen mij beginnen. Van, nou, dat is niet waar. Maar die zijn er, naar mijn bescheiden mening, niet apostelen. Waarom niet? 2 Korinthe 12, vers 12. De tekenen van een apostel zijn aan u vertoond. Sommigen proberen dat nog wel vandaag te imiteren, maar apostelen hadden echt tekenen, daar zeg je u tegen. Er zijn wel mensen met apostolisch-achtige bediening. Maar het zijn geen apostelen. We hebben ze in de Bijbel. Dus er blijven er nog drie over. Evangelisten. Zij voegen toe aan de gemeente. Nou, ik ken hier een paar mensen die zijn evangelist. Je hebt ook herders. Wat doen die? Die zorgen voor de kudde. Ze voeden de kudde. Ze zorgen voor de zielen. Als het niet goed met je gaat, voelen ze het aan en ze brengen je bij de Heer Jezus, met pastoraat. En je hebt ook nog leraars. En er staat er hierachter, kijk maar, om de heiligen toe te rusten. Tot wat? Tot dienen. Zodat jij je plek inneemt in dat lichaam van Christus, 1 Korinthe 12, en gaat dienen, de ander gaat dienen, met wat jij, vers 7, gekregen hebt van de Heer. Voor de een is dat een gave om te bidden. Veel te bidden. Voor anderen is het een gave om financieel te ondersteunen of te bemoedigen of te besturen. Nou, ik vond Merwin, ik vond het heel knap wat hij net deed, vond u niet? Hij ging eerst hier staan en toen zijn oortje uit en toen ging hij weer hier staan en toen moest hij het allemaal voorlezen. Toen moest hij weer daarheen en dan moest hij weer dat, tik, tak. Ja. Dat is ook weer een gave, zie je dat? Je hebt ook oudsten. Zodat de rest gaat dienen. En, nou komt het, tot opbouwen van het lichaam van Christus. Zie je dat? Wat is dat opbouw? Dat wil zeggen dat ieder individueel lid steeds meer gaat lijken op het hoofd. Op de Heer Jezus. Nederigheid, zachtmoedigheid. Ik heb het net genoemd. En dan komt een van mijn favoriete versen, vers 13. Moet even goed lezen. Dit gaat straks in de hemel gebeuren, maar vandaag ook al. Totdat wij allemaal komen tot wat? Tot een vet, coole gemeente. Tot hip en aantrekkelijk voor de wereld. Nee. Er staat hier totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. Een eenheid dat we dezelfde dingen geloven. En van de kennis van de Zoon van God. Zie je dat? Hoe weet je dus of het functioneert in Haarlem? Nou, dat jullie steeds meer betrokken worden, bepaald worden bij de Zoon van God. Het moet om Hem gaan, de Heer Jezus. Veel gemeenten gaat het over God. Maar heel weinig over de Heer Jezus. Heel weinig. Hij wordt wel genoemd als redder. Maar niet als degene die wij moeten leren kennen. Zie je dat? En dan ben je, zegt Paulus, een volwassen man. Dat is een beeldspraak. Want een kind, vers 14, is nog heel onmondig. Die wordt, ja, toen ik net tot geloof kwam, ik had allerlei verkeerde leerlingen in mijn hoofd. En ik was heel wankel. Dan was het weer dit en dan was het weer dat. Maar als je volwassen bent, dan hebben die dingen geen invloed op jou. Want je bent tot de volheid van Christus volwassen geworden. Alles wat jij nodig hebt is in de Heer Jezus. In het hoofd van het lichaam. En Paulus zegt hier de Zoon. Als hij spreekt over de Zoon, dus niet over Christus of over Jezus, maar over de Zoon, dan is dat zijn naam in zijn volle grootte. De Zoon van de Vader. Derde vers van 2 Johannes. Hij zegt, ik leef door het geloof in de Zoon van God. In hem is de volheid van de Godheid openbaar geworden. In hem is de liefde van de Vader getoond. En wij zijn in het koninkrijk van de Zoon gebracht. De Zoon van de liefde van de Vader. Daarom moet ons hart, mag ons hart gericht zijn op de Zoon van God. Nou, vanavond gaat het over, in Nunspeet, de hoop van zijn roeping. En dat is niet een leer of een theorie, maar dat is de verwachting van zijn Zoon. Thessalonicenzen 1, vers 10. Zijn Zoon uit de hemelen verwachten. Als je vol bent van de Zoon, dan verwacht je hem toch uit de hemel, of niet? En Paulus zegt, als je volwassen wil worden als gemeente, aanvaard elkaar, heb geduld met elkaar, zodat die ander meer van de Heer Jezus gaat zien. En hij geeft daarvoor mensen zoals leraars en herders en evangelisten. En we hebben de Bijbel natuurlijk, vooral het woord van God. Vers 14. Want er zijn namelijk veel mensen die op listige wijze tot dwaling willen verleiden. De Satan heeft maar één wapen, de leugen. En wat is dat? Dat is een list. Een list is dat jouw gedachten weggetrokken worden van de Heer Jezus Christus. De Christus der Schriften, van de Zoon van God. Hij heeft daar talloze manieren voor die de gemeente binnenkomen. Dat kun je lezen in de Colossensebrief, Galatenbrief, vooral wettische dingen, Joodse dingen, uiterlijke dingen, zichtbare dingen, ervaringsgerichte dingen. En je merkt dat iedere keer weer de aandacht van de Heer Jezus wordt afgeleid. Nou, als dit allemaal zou functioneren in Haarlem, dan zegt vers 15, dan houden wij ons aan de waarheid. Zie je dat? Maar wel in de liefde. Hè? In liefde. Ik ken een aantal mensen die zijn heel erg op de waarheid. Zo is het. Bam, bam, bam. Hebben ze weinig liefde. Hè? Zijn kil en afstandelijk. En ze knallen met het woord. Ze was je wel even de oren. In plaats van de voeten. Dat is niet de bedoeling. Het is in liefde. In liefde aan de waarheid. En als de andere broeder of zuster nog niet helemaal het allemaal ziet zoals jij het ziet. Dat is moeilijk. Maar dan zegt Paulus, heb geduld met elkaar. Want denk maar eens even aan jezelf. Hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat je een beetje zicht kreeg op deze dingen? Het duurde best wel een tijdje, toch? Ik vind het zo mooi wat er staat, vers 15. Er staat, we groeien in alles. Let op wat er staat, in alles. In je gezin. in je werk, in je denken, alles naar hem, de Heer Jezus. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken, zegt hij, Johannes 12. Satan wil dat niet. Paulus zegt, groei op naar hem. Doen jullie dat of niet? Bijbelstudies over hem. Binnenkort over 1 Thessalonicenzen hoor ik net. Nou, dan gaat het over de bezuin. Dat hij uit de hemel neerdaalt. En de Heer Jezus zegt, Johannes 17, ik wil dat ze bij mij zijn. Ik wil dat ze bij mij zijn. Dat is mooi, hè? Hij wacht ook op ons. Het is ook zijn verlangen dat wij bij hem zijn. In alles ook de hoop naar hem, naar hem. Kent u dat of niet een beetje, dat u dat verlangen hebt? Zoals de Emmausgangers, was ons hart niet brandende in ons en hebben ze maaltijd met de Heer Jezus, Lucas 24, schitterend. En zijn ze weer helemaal hersteld, helemaal weer blij. Ze waren depressief, ze zagen het niet meer zitten. En hij vult hun harten, nou ja, en dan groeien ze naar hem. Vers 15. Het hoofd, morgenavond ga ik het over het hoofd hebben. Er zijn 4 plaatsen in de Bijbel over het hoofd. En 1 van de 4 is dit, Efeze 4, vers 15. En dan tenslotte. Vers 16. Let op wat er staat. Van hem uit. Zie je dat? Wordt het hele lichaam samengevoegd. Van hem uit, door de oudsten heen, door de herders heen, door de leraars heen, door de evangelisten heen, door de Bijbel heen. Vanuit hem is de groei. Net als in een normaal lichaam, vanuit het hoofd. Dan moeten we ons wel blijven beseffen dat je niet afhankelijk wordt van mensen, van voorgangers, van leraars. Dat je denkt van nou daar moet ik zijn, daar moet ik zijn. Nee, het is van hem uit. En bijeen gehouden. Als hij het niet was, zou Haarlem geen gemeente meer zijn hier. Hij houdt het bij elkaar, ondanks alle problemen en nou ja, wat er ook anders speelt. Hij geeft ook ondersteuning, zie je dat? Vers 16. Weet je hoe vaak ik dat heb meegemaakt? Dat ik dacht van, ik weet het niet meer. En er kwam altijd weer iemand op mijn weg. En hij bracht me weer terug bij de Heer Jezus. De Heer Jezus ondersteunt. Hij houdt bijeen vanuit de hemel. Dat is zijn genade. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Maar hij is ook degene die het allemaal bij elkaar houdt. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En dan staat er, zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf. In de liefde. De levende verheerlijkte Christus. Het gaat om hem. Is hij werkelijk nog onze eerste liefde? Of zijn we kerkje aan het spelen? Daar gaat het om. Het gaat om leven. Het gaat om de liefde. Het gaat om de waarheid. Het gaat om het karakter van zijn persoon. Dat hier in Haarlem zichtbaar wordt. Dat is wandelen in de gemeente. Dan mag u in meewerken vanuit hem. Maar dan is het wel belangrijk dat je hart gericht is op hem. Heer Jezus, ik kan het niet zonder u. Sterker nog, ik kan helemaal niks zonder u. Wilt u mij gebruiken in Haarlem, in de gemeente Koninkerk, om mijn broeders en zusters verder te helpen in de weg van het geloof, zodat we samen opgroeien tot u. Nou, hoofdstuk 6, daar gaan we nu niet over nadenken. Dat is de standhouden, dat komt nog. De Satan zegt, hallo, dat wil ik niet. Dus huppakee, vurige pijlen op die lui af in Haarlem. Dan mag iemand anders uitleggen. Maar ik sluit wel af met het laatste vers van de Efezebrief. Moet je kijken wat er staat. Er staat, hoofdstuk 6, vers 24. De genade zij met allen die wat? Wat staat er dan? Onze Heer Jezus. Paulus zat in de gevangenis om het woord van God. Hij zegt toch onze Heer Jezus. Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Dus dat wil zeggen met een waarachtig hart, met oprecht motief, hem liefhebben. Daar gaat het om. Nou, als dat het geval is in jouw leven, ook al heb je allerlei obstakels en ben je nog helemaal niet wat je wil zijn, dat snap ik, dan zegt Paulus, dan is de genade van God met je. En dan mag je hier in Haarlem helpen te leven naar onze stand. Amen. Zullen we danken? Heer Jezus, wat bent u goed. Wat bent u mooi. En als we lezen over uw leven op aarde, u was en bent nederig, zachtmoedig. U was altijd degene die Gods liefde in waarheid bracht en de waarheid in liefde. En u wilt dit zien in uw lichaam. Het enige wat wij mogen doen is afhankelijkheid tonen. Heer, niet ik, maar u. Heer, en zo mogen we een klein beetje stap voor stap opgroeien naar uw beeld. Het beeld dat u heeft getoond toen u op aarde was. Dat wij in onze Bijbel kunnen lezen. Heer, dat is een weg vol valkuilen en ook zijpaadjes. Vol gevaar ook. Maar Heer, we danken u zo dat u het lichaam bijeenhoudt. Dat u het ondersteunt. Dat u gaven geeft aan ieder. Dat u mensen geeft die ons verder willen helpen. Dat alles vanuit u is, Heer Jezus. Dat de gemeente ook hier in Haarlem mag worden opgebouwd. Tot een prachtig monument van uw liefde. Amen.